Goedemorgen gemeente. Zo, die komt even binnen. Hij doet het. Ja, als die komt, dan komt hij. We kennen allemaal wel dat beeld. Als je een klein steentje of een grote steen, als je die in het water gooit, dan is dat natuurlijk plons. Maar dan krijg je van die kringen, klein, grote, grote, groot. Nou, dat is een beetje het beeld wat je vast mag houden voor vanmorgen. Kringen, er gebeurt iets en het neemt steeds grotere vormen aan. Zo kwam ik een gedicht tegen van een Israëlisch ex-marineman, ex-commando. Dus die had vreselijk veel meegemaakt. Is nu op pensioen. En om dat verdriet en al die pijn en al die dingen wat hij had meegemaakt, om dat van zich af te schrijven, is hij begonnen met gedichten te schrijven. Een van die gedichten, die heb ik een klein beetje uitgebruikt. Het is vertaald natuurlijk, dus het is niet echt een gedicht meer. Maar het omschrijft wel van het gevoel wat je heeft, de dingen wat ze hebben meegemaakt. Nou, een klein stukje daaruit. En dan gaan we er verder nog wat over nadenken. En hij begint met een gedicht, niet al te vrolijk natuurlijk, nogal ingrijpend. Maar aan het eind van de preek dan heeft hij ook een bemoediging voor ons. Hij zegt, hij noemde dat, de gedicht die noemde hij de diameter van de boom. Nou, dat is al niet prettig om dat te lezen natuurlijk, maar hij heeft het wel meegemaakt. Hij zegt, hoe groot is de diameter van die bewuste bom waar hij het over had? Nou, die was ongeveer dit. 30 centimeter, 25, 30 centimeter. Groter was die niet. Op het moment dat die bom ontplofte, op een heel druk punt in de stad, vielen er 4 doden en 11 gewonden. Door die ene kleine bom. Die bom had ook maar een bereik van 7 meter. Dus in die 7 meter richtte hij een schade aan van 4 doden, 11 gewonden. Nou, dat is ernstig. Allemaal in die 7 meter. Toen mensen gingen opruimen, kwamen ze erachter dat een van die doden, dat was een vrouw die daar op bezoek was, en die woonde 100 kilometer verderop. En daar werd ze begraven. Zie je die cirkel groter worden? Op het moment dat die vrouw omkwam, was haar man op zakenreis bijna aan de andere kant van de wereld. Dus in no time ontplofte die bom met een bereik van 7 meter. En die cirkels werden zo snel groter dat eerst al na 100 kilometer was er groot verdriet. En op datzelfde moment was er op het eind van de wereld door diezelfde kleine rotbom de hele wereld eigenlijk in rep en roer. Nou, en dat maken die mensen daar dan bijna dagelijks mee. En daar vertelde hij ook over. En dat je alles wat daar gebeurt, die executies die er gebeuren, die zijn niet meer te tellen. De ravage wat aangericht wordt door die dingen, het is niet meer te overzien soms. En dan zegt hij, en dat snijdt natuurlijk heel diep in, En dan zegt hij van, en dan heb ik het nog niet eens over het huilen van al die wezen. We zien het op televisie, hè? Die kindsgezinnen. Verschrikkelijk. Hun ouders weg in één keer en ze staan alleen, die kinderen. Dat reikt tot de zetel van God. Het huilen van die kinderen, dat reikt tot de zetel van God. En dat is iets, ja, dat op die manier schrijft hij dat van zich af. Het gedicht gaat straks verder. Maar eerst, ik was ook heel blij dat de kinderen ook over dit gedeelte nadenken en wat over horen vanmorgen. En ik wil graag een stukje met jullie lezen uit Jesaja 40. Jesaja 40, 1 tot en met 5. En daar staat: Troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis. Een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Wat de mond van de Heere heeft gesproken. Tot zover. Als je die woorden leest van troost, dan zie je dat heel vaak als een bemoediging. En ook deze woorden, die worden daar wel voor gebruikt. Troost. Ja, we hebben er vanmorgen ook wat over gehoord. Dat je elkaar mag troosten. En dat is goed. Alleen in dit gedeelte is het niet zozeer bedoeld als een bemoediging. Ja, het is een bemoediging. Maar het is een opdracht. Een opdracht die ook voor ons geldt. Ook deze morgen. Want als je het op die manier leest, dan staat er van: troost mijn volk. Dat is op dit moment aan de hand. We moeten het volk van God troosten, bemoedigen. Spreek naar het hart. Dus geen losse woorden, geen gewoonte gebeden of wat dan ook maar. Maar spreek tot het hart. Spreek tot het hart van Jeruzalem, staat er. Dus probeer op die manier daarna te handelen. Dat je mensen troost en dat je spreekt tot het hart. Als we kijken in met name het Oude Testament, dan eigenlijk zien we daar twee oerverhalen. Twee verhalen die als een rode lijn door die hele Bijbel heen lopen. En het eerste is natuurlijk de bevrijding uit Egypte. En dat gaat als een rode draad, gaat dat steeds maar door. Herinner je eraan hoe ik je heb bevrijd? Denk eraan hoe je hebt geleden. En dat zie je steeds door die hele Bijbel heen. En natuurlijk, die andere is de terugkeer van het volk, de terugkeer van de ballingen vanuit Babel, vanuit dat grote Babylonische Rijk. En dat zijn twee van die verhalen die steeds weer door de Bijbel heen lopen. En dan staat er van de strijd is vervuld. De strijd is vervuld. Met andere woorden, je hebt de straf uitgezeten. Want mensen waren op de vlucht of mensen werden weggestuurd als ballingen. Je hebt het uitgezeten. Wat er is gebeurd, staat er in een stukje, dat is verzoend. Die tijd zit erop. En natuurlijk was er in die tijd ook heel veel strijd. Steeds weer was het volk ongehoorzaam. Steeds weer redde God het volk. Steeds weer werd het hart teruggebracht tot die aanbidding. En als het daar in één keer was, dan zijn het net mensen, maar ze vervallen weer in hun oude gewoontes. Ze vervallen weer in hetgeen wat God juist niet wil. In die beide verhalen, als we die even vasthouden, die beide verhalen, die voeren je als het ware terug naar de woestijn. De woestijn die speelt altijd een rol. Een teken van dorheid, van droogte en van dood. De mensen die werden als slaven gebruikt. Ze wisten niet eens hun afkomst meer. Ze wisten niet eens meer waar ze precies wegkwamen. Voor een poosje geleden hoorden wij hier die gelijkenis van de verloren zoon. He? Als je dan ziet van dat die verloren zoon op een gegeven moment terugkomt, dan weet hij dus de weg terug. Hij weet zijn afkomst. Hij weet waar hij thuis hoort. Maar toen ik erover nadacht, toen dacht ik van, als die zoon niet had gehoorzaamd aan die stem om terug te keren, hoe had zijn eventuele zoon ooit de weg naar zijn opa teruggevonden? Dat is iets om goed over na te denken. Ook voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Hoe willen die in vredesnaam de weg terugvinden? Naar hun opa. Naar hun plek waar ze wegkomen. En gelukkig heeft die zoon daar wel gehoor aan gegeven. Heeft wel de weg teruggevonden naar zijn vader. En er was blijdschap. En het was fijn om weer terug te zijn. Zoals altijd heb je natuurlijk in zo'n verhaal, dan is er overal blijdschap. Maar dan is er ook altijd één die heeft verdriet. En er was ook in het verhaal van die verloren zoon, er was één die had verdriet. En, wie? Precies. Is gemiste kalf, ja. Maar ook die bevrijding van die mensen, die ging dwars door die woestijn. Ze moesten elke keer weer door de droogte, door de dorheid. En toen ik daar zo over nadacht, en er staat een heel mooi beschreven, er staat ervan, het is een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer. Het is al een hele aantal jaren geleden, en ik denk dat de meesten van jullie die kennen hem nog wel, Laudaje. Ik mocht daar altijd heel graag even zitten, even aan de tafel, bij koffie erbij. En meestal werd er dan wel een iets vanuit de Bijbel besproken, een tekst of hij was altijd zo lekker ongezouten, zo lekker zwart-wit. En dan kon je echt even leuk even zitten te praten. En toen hadden we het ook eens een keer over dit gedeelte. En dat kwam gelijk in me op. En toen hadden we het erover van een stem in de woestijn. Wat zou het teweeg brengen als we vandaag de dag ook nog op die manier een stem in de woestijn zouden zijn? Tuurlijk zijn we die stem in de woestijn zoals we net gehoord hebben gisteren met die kerstmarkt. En dat is geweldig om op die manier te spreken, hè? Om op die manier de weg van de Heer te bereiden. Maar wat brengt het teweeg? En Lau die zegt van, wat zou het doen als ik daar bij het Merbroekbos ga staan en elke zondagmorgen op de vaste tijd daar ga staan roepen van, dat we ons moeten bekeren tot de Heer. Ja, we hebben het nog geprobeerd, dus ik weet het niet, maar volgens hem, hij zei, als je dat maar een jaar volhoudt, dan komen er vanzelf mensen. Ja, nou ja, voordat we dat een jaar volhouden. Ook Johannes, die pakte dat verhaal op. Jaren later pakte Johannes dat verhaal op en die zegt van, ik ben die stem in de woestijn. En hoe vaak is het niet verkondigd, wat ook Johannes daar verkondigde, dat hij reeds onder ons is. Hij staat naast je, zegt Johannes, maar u kende hem niet. Hoe vaak hebben we dat over onszelf ook niet? Dat we denken van, en toch is de Heer bij je. En toch, ook in dit verhaal wat Johannes zegt van, hij is reeds naast je. Dat is hem, dat is hem. Herken je hem niet? En ik denk dat we ook op die manier ook goed om ons heen moeten kijken. Waarin zien we die Heer Jezus al? En natuurlijk weet ik ook, Jesaja die sprak die woorden allereerst tot de ballingen. En tussen de ballingen in Babel en het beloofde land lag natuurlijk ook weer die woestijn. En ze moesten en ze zouden er doorheen. Er was geen andere weg. Wat is er eigenlijk veranderd vanuit die tijd? Want als we het nieuws bekijken, en je hoeft het nieuws niet te bekijken, je bekijkt maar in je buurt, dan zijn er op dit moment nog veel meer vluchtelingen die vandaag over barre wegen gaan op zoek naar het beloofde land, op zoek naar een beter leven. Ook vandaag moeten die vluchtelingen door gebieden van enorme grote beproevingen. En soms ook letterlijk door de woestijn. Denk maar eens aan de Sahara. Duizenden Afrikanen trekken daardoor op weg naar Europa. Heel veel van hun halen het niet. En als ze het halen, als ze dat al redden, dan staan ze voor een grens die bijna onoverkomelijk is. Dan staan ze voor de Middellandse Zee. En dan verder. We hebben het nog op ons netvlies staan met die bootjes. En mochten ze dat al redden, dan hebben ze een, volgens mij, een uitzichtloos bestaan achter prikkeldraad. We hebben het nog steeds over mensen, hè? We hebben het nog steeds over ook broeders en zusters die daar ook tussen zitten. En natuurlijk is het heel vaak ver van je bed. Natuurlijk is het heel erg wat daar gebeurt. Maar lieve mensen, als zo'n vluchteling een gezicht of een naam krijgt, dan wordt het toch echt een heel ander verhaal. We hebben een hele goede kennis en die heeft het op zijn hart, die denkt dat hij de stem van de Heer heeft gehoord. Die weet gewoon de datums wanneer ze vanuit het ACC de wereld ingestuurd worden, want ze hebben geen verblijfsvergunning, ze hebben eigenlijk niks, ze kunnen daar ook niet blijven, ze moeten gewoon weg. En die man die doet niks anders dan die gaat er op de fiets naartoe en die gaat daar gewoon staan wachten. En die doet verder niks. Dat is zijn opdracht. Hij staat er te wachten. Lieve mensen, elke keer, en dat grijp je gewoon bij de straat. Maar elke keer als die mensen uitgezonden worden van red je maar, we kunnen niks meer voor je doen, is er altijd één die op hem afkomt. Altijd, elke keer. Elke keer komt iemand op hem af en in gebrekkige hengels stellen ze zich aan elkaar voor en hij neemt die jongen mee, hij vangt hem op. Hij mag hem niet eens thuis hebben, maar hij houdt hem gewoon thuis. En hij vervolgt een weg met die jongen. Hij gaat allerlei moeilijke wegen van gemeente tot landelijke politiek. Hij gaat overal met hem naartoe. Al die jongens die tot op dit moment bij hem zijn geweest, hebben een vaste verblijfsvergunning hier in Nederland. Maar ze waren allemaal uitgewezen. En dat is de stem van God verstaan. Ik zeg niet dat we allemaal daar moeten gaan staan. Maar we hebben in het begin gelezen. Spreek tot het hart. Troost mijn volk, zegt God. En dat is een manier die we moeten zoeken om die stem te verstaan. Want nog steeds denkt ook vandaag die boodschap van Jesaja. En er staat door de hele Jesaja-brief heen. De woestijn, die zal juichen. Er zal geen obstakel meer zijn. In die tijd mogen we naar uitkijken. Dat er geen obstakels meer zijn. Waar dood, verderf en dorheid heerst. Maar waar leven heerst. Waar groeikracht is. En het zal een bevrijdingsweg worden. Voor mensen die hem zoeken. Die zoeken naar vrede en gerechtigheid. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij van in het gedicht van het lijkt wel alsof de gevolgen van geweld of dat God te boven gaat. En laten we nou niet te snel zeggen van dat is niet zo. Dat gevoel, daar heeft die man helemaal mis. Laten we dat niet te snel zeggen van hoe vaak, als je nou gewoon eerlijk bent tegen jezelf, hoe vaak hebben we zelf niet het gevoel van waar is God? Hoe kan dit allemaal gebeuren? Is dat mateloze rijmen, is dat mateloze lijden van de mensheid, is dat te rijmen met Gods liefde? Ik vraag het me wel eens af. En hij deed er ook. En toch zegt hij, en dan gaat hij verder, en dan heeft hij even weer dat beeld van die uitdijende cirkels. En toch klinkt in die brede wereld het kerstevangelie. Binnen in die uitdijende cirkels van geweld, wat steeds erger wordt, en ook toen in die tijd, het was toen ook een absoluut geen mooie tijd, ook heel veel geweld, daar wordt toch een kind geboren. En het is bijna niet voor te stellen. Maar hoe kan een klein kind een tegengewicht zijn in al die donkerheid? Wat zullen de afmetingen zijn van die kribben? We zijn begonnen met die bom. Wat zullen de afmetingen zijn van die kribben? Zoiets. In een schuurtje van een meter of 7, 8. Daar gebeurde het. Hoe is dat uitgedijd? Hoe is dat de wereld ingegaan? Die maten, dat is toch te verwaarlozen. Kleine kribben, klein stalletje. Wat gebeurt daar nou? Maar de invloed van dat kind. De invloed van wat we over een paar weken weer gaan vieren. Van dat kind. In die kleine kribben. Dat zal eens de hele wereld omvatten. De gevolgen van die geboorte zal het hele heelal omvatten. En daar mogen we naar uitkijken. We mogen er naar uitkijken dat hij de vredevorst zal zijn. Tegen alles wat er nu gebeurt in de wereld. De woestijn zal worden als een vlakke weg. Bergen zullen weggaan. Dalen zullen opgehoogd worden. Het wordt een prachtige weg. Zoals wij, als wij de koning ergens verwachten, onze eigen koning van Nederland, dan wordt er van alles gedaan. Er worden zelfs wegen aangelegd of een helikopterplatform, opdat hij maar een veilige en rustige weg mag hebben om bij zijn doel te komen. Op die manier zal ook de Heer Jezus komen. En van ons wordt verwacht dat wij meehelpen om die weg effen te maken. Om alle obstakels weg te nemen. Om mensen op te vangen. Om te spreken tot het hart van zijn volk. Dat is onze opdracht. Want wij mogen ook in 2018 toch al leven binnen in die, noem het maar, kerstcirkel. Wij mogen deel hebben aan het gebeuren in die kleine kribbe. Maar wij mogen ook deel hebben wat er daarna gebeurt over de hele wereld. Daar mogen we bij horen. Amen.